Goedenavond, gemeente. Vanavond gaat voor de heer Ter Bergen uit Sebaldeburen. Volgende week ook voor te gaan, dominee Opperthof. Ons aanvangslied is gezang 183, de versen 1, 2 en 3. 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken die zijn handen zijn begonnen. Amen. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Deze zondag, het is een zondag februari, maar in het kerkelijke jaar is het, de derde Lijdenszondag, of ook wel de tweede zondag van de 40 dagen tijd. En in de 40 dagen tijd wordt deze zondag ook wel, ik spreek even, reminiscere miserationem tuarem domine genoemd. Vooral dat eerste woord, reminisceren. Dat betekent zoiets als gedenken, herinneren. En dat slaat dus op Psalm 25, die gaan we straks ook nog wel zingen. Gedenk uw barmhartigheden. Gedenk aan uw liefde, aan uw genade. Dus het is een vraag aan God. wilt u uw liefde, uw genade herdenken, in het bijzonder in de tijd waarin we stilstaan bij het lijden van Christus. Denk aan uw genade, aan uw barmhartigheden. We zingen nu Psalm 27, vers 1 en 2, en daarin gaat het ook over een vraag om Gods genade in moeilijke omstandigheden. En daarover zal het ook gaan in de verkondiging. Het lijden waar we mee te maken hebben op deze aarde, en Gods goedheid, Gods hulp die we daarin nodig hebben. Vanavond doen we ook belijdenis van het christelijk geloof in de gemeenschap met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen en met de woorden van het apostolicum, ook wel de 12 artikelen. En u mag die belijdenis uitspreken in uw en jouw hart en daarna zingen we samen die psalm die ik al noemde, psalm 25 vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen hier waarop ik biddend pleit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof vergeving van de zonden. Ik geloof een wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Samen beleden dat we geloven in de Heilige Geest. En de Heilige Geest is degene zonder wie wij niet de Bijbel kunnen lezen en begrijpen. Daarom bidden we samen vanavond om de Heilige Geest, de werking, zijn kracht in ons hart, zodat we de Bijbel kunnen verstaan. Laten we samen bidden. Heren, Vader, Zoon en Heilige Geest, dank u wel, Heren, dat we vanavond samen mogen zijn hier in Tjuchem. Samen rondom uw woord, de Bijbel. Heren, dank u wel dat we samen mogen zingen, u de lof en de eer mogen toebrengen. U bent het, Heren, die ons bevrijdt uit de ellende. U wilt, Heren, ons bewaren in de nood. U wilt ons helpen wanneer we het moeilijk hebben. Dank u wel, Heren, dat we zingend mogen pleiten op uw goedheid, op uw barmhartigheid. We hebben zojuist beleden, Heren, dat u God de Vader bent, de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God die vergeving schenkt van zonde, die wederopstanding schenkt van het lichaam en een eeuwig leven. Heren, wat een grote dingen. Maar Heren, het zijn dingen die ons ook echt kunnen vertroosten, kunnen bemoedigen. Als het moeilijk is in ons leven, als we met pijn en verdriet te maken hebben, dan mogen we daarop pleiten, dan mogen we daarop bouwen. Dat u de God van genade, van barmhartigheid bent. En dat u zondaren wilt vergeven en een eeuwig leven schenken met u. En zo komen we vanavond bij u, Heren. Denk aan uw vaderlijk meedogen, waarop wij biddend pleiten. Zie naar ons om vanavond in uw barmhartigheid, in uw goedheid. En spreek tot ons in ons leven. Juist ook, Heren, wanneer wij te maken hebben met lijden, met verdriet, met pijn, misschien wel diepe pijn, die we al een lange tijd met ons meedragen. Heren, spreek tot ons. Dat vragen we u op grond van uw barmhartigheid, van uw goedheid. En wil vanavond, Heren, werken in ons hart met uw Heilige Geest. Ga ons niet voorbij dat we verharden, maar werk in ons hart. Dat we ons meer en meer geven aan u en aan uw liefde. Heere, dank zo voor dit moment. Zegen de lezing uit de Bijbel, de verkondiging van uw woord. Bewaar ons, Heere, voor onze eigen gedachten. Bewaar ons ook, Heere, voor een hart dat niet open staat voor uw woord. Maar geef, Heere, dat we straks, als we de kerk weer mogen verlaten, het samen zijn met de gemeenteleden. Heere, geef dat we meer mogen weten, meer geleerd mochten hebben over Christus. En dat we daar ook uit mogen leven. En dat we mogen leren, Heere, vanavond, wat het is om u na te volgen in dit leven. Zegen ons zo. En ook alle anderen die vanavond hier in de omgeving of op andere plekken samenkomen. Bouw uw koninkrijk, Heere, door de verkondiging van uw woord. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We lezen samen vanavond een aantal gedeelten uit de Bijbel. Het eerste gedeelte komt uit Maleachi. Op het bord staat Maleachi 4, vers 4 tot en met 6. Maar dat was in de herziene statenvertaling zo. In de NBV is het net wat anders. Daarin is het het einde van Maleachi 3. NBV Maleachi 3 vanaf vers 22 tot het einde. Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de Horeb wetten en geboden heb gegeven die gelden voor heel Israël. Voordat de grote dag van de Heere aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Dat is de eerste lezing waarin het gaat over Mozes en Elia. En nu lezen we samen Markus 8 vanaf vers 27 tot 9 vers 13. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden, Johannes de Doper. En anderen zeggen, Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde, u bent de Messias. En hij verbood hun uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken. Hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden, ga terug, Satan, achter mij. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Als iemand zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen wanneer hij komt in gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. En hij eindigde met de woorden: ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn zullen de dood niet ervaren voordat ze het koninkrijk van God hebben zien komen in al zijn kracht. En 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk die hen overdekte en uit de wolk klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer behalve Jezus die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de doden. Ze vroegen hem: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde: Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles. Maar over de mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zou worden. Ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. En tenslotte lezen we nog een paar versen uit 2 Korinthe 4. Vers 7 tot en met 11. En dan gaat het over het evangelie, dat christenen meedragen in hun hart of in hun lichaam. Dan schrijft de apostel Paulus: maar wij, de christenen, de heiligen, zijn slechts een aardenpot of een aardevaas, kruik, voor deze schat. En de schat is het evangelie. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Tot zover de lezingen van uit het woord van God. En zalig zijn zij die dat bewaren in hun hart. Zingen we nu ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 25, vers 8 en 9. Dat is wel mooi. Die naam die ik noemde van deze zondag, reminisceren, gedenk uw barmhartigheid. Die naam heb ik niet zelf verzonnen, maar het is een naam uit de traditie. Al eeuwenlang wordt eigenlijk deze zondag zo genoemd. En Psalm 25 is een psalm die dus verbonden is aan deze zondag en aan die naam. Het is wel een mooie traditie dat al eeuwenlang eigenlijk Psalm 25 op deze zondag gezongen wordt. En het past vandaag ook goed bij de teksten en bij de verkondiging. Na de verkondiging zingen wij samen gezang 189, vers 2, 3 en 4. En dat is het gezang: Mijn Verlosser hangt aan het kruis. Gemeente van de Heer Jezus Christus. 3-4 weken geleden, misschien wel een maand geleden al, toen was ik aanwezig op een conferentie van de IZB. Conferentie met allemaal missionair werkers in Nederland. Kerkelijk werkers, pioniers, predikanten. En ik was daar dus niet alleen, maar met mij was ook uw dominee, dominee Opstof, en nog vele anderen. En het thema van de conferentie was gebroken verlosser. Over de gebrokenheid van onze verlosser, van Jezus. En vooraan in die conferentiezaal waar wij samen kwamen, stond aan de ene kant stond een beeld van Jezus. Nou, daar kan je misschien iets van vinden, maar er stond een beeld van Jezus. En uit dat beeld waren happen en er zaten scheuren in. Het was heel letterlijk. Gebroken verlosser, dat beeld was ook gebroken. En aan de andere kant van de conferentiezaal stond een vaas. Een kruik. Met allerlei barsten, scheuren, stukjes eruit. U begrijpt de link met 2 Korinthe 4. Het aardevat. Het thema van de conferentie was gebroken verlosser. En de opdracht voor iedereen die er was, gelijk aan het begin van die conferentie, was om na te denken over de pijn, de moeite, de zorg, de tegenslag in het leven van de werkers zelf, in het werk van de werkers, maar ook in het leven van de gemeenteleden, pioniersplek, contacten die er zijn. We moesten nadenken over pijnplekken. Plekken die pijn doen. En ieder van ons werd in de conferentie aan het denken gezet. En zo moest ik ook denken over mijn plek. Wat de mensen in Sebaldeburen waar ik werk, wat hen pijn doet, wat zij moeilijk vinden. Maar ook wat er pijn doet in mijn werk met hen. Misschien ook in mijn eigen leven, mijn biografie. En toen ik daarover nadacht, aan het begin van die conferentie, toen merkte ik bij mezelf dat ik dat lastig vond. Lastig vond om stil te staan bij pijn en moeite. Om daarover na te denken. En toen ik me dat realiseerde, toen had ik gelijk ook in de gaten, nou ja, ik had niet gelijk alles in de gaten, maar ik had wel in de gaten wat er ook in de gemeente waar ik werk en de omgeving waar ik leef, moeilijk is. Stilstaan bij verdriet. Het is misschien lastig om te generaliseren, maar dit is ook Groningen. En ik ga er vanavond maar even stilzwijgend vanuit dat er ook onder jullie zijn die dat lastig vinden. Om stil te staan bij pijn en verdriet. Dat als je in gesprek bent met elkaar als gemeenteleden, als de dominee op bezoek komt, met familie, En je komt dan op dat moment, op dat punt waarin dat pijnlijk wordt aangestipt, dat je dan bij jezelf merkt, ja, nu moet er niet gehuild worden. Dit wil ik proberen uit de weg te gaan. En misschien ben je nog niet eens helemaal bewust van, maar je gebrokenheid toelaten, onder ogen komen, openbaar laten worden bij jezelf en bij anderen, dat kan wel dus moeilijk zijn. En ik heb gemerkt onder veel Groningers dat dat een heel moeilijk punt is. Daar kom ik nog wel op terug, straks ook in de preek, hoe dat zo komt en wat daar ook van gezegd wordt. Het gaat vanavond niet in de eerste plaats over mij, over wat ik moeilijk vind. Het gaat ook niet over u, over jou. Niet in de eerste plaats, althans. Maar het gaat vanavond wel over God. Het gaat in de eerste plaats over God. Over de Vader en de Zoon. Wat die te zeggen hebben over lijden, over pijn, over verdriet. En u zult merken dat het heeft alles te maken ook met uw, jou en mijn leven. En hoe wij dus met pijn en verdriet omgaan. We staan vanavond stil bij het moment wat ook wel, ja, de verheerlijking wordt genoemd. Op de berg van de verheerlijking. Die berg, ja, dat is een twijfelgevalletje. Sommigen denken dat het geweest is op de berg Tabor. Tabor ligt ten westen van het meer van Galilea, ja, iets zuidwestelijk. Een mooie, ja, voor Nederlandse begrippen berg. Zwitserse begrippen misschien niet. Maar anderen denken dat het niet op de berg Tabor is geweest, maar op de berg Hermon, in het noorden van Israël, een gebergte. U kent dat wel uit deze tijd, de Golanhoogte, de buurt van het Hermongebergte. Maar het doet er vanavond niet zoveel toe welke berg het nou precies geweest is. Er zijn waarschijnlijk meer argumenten voor Hermon dan voor Tabor. Maar het gaat erom om wat er op die berg gebeurt. Daar staan we vanavond bij stil. De verheerlijking op de berg. Het is niet zomaar een verheerlijking. Maar het thema van de verkondiging vanavond is: de lijdende Christus wordt verheerlijkt. De lijdende Christus, of de weg van lijden van Christus, wordt verheerlijkt. Nou, niet het lijden zelf, wel de Christus die die weg gaat. Gemeente, ik zei het al, dat deze geschiedenis die we samen hebben gelezen, Markus 9 vanaf vers 2 tot vers 13, die wordt ook wel, ja, de verheerlijking genoemd. Op de berg van de verheerlijking. Dat komt omdat het een heel mooi moment is. Het is een moment wat je zou kunnen omschrijven als heerlijk, geweldig, buitengewoon, mega mooi, zou misschien een jongere zeggen. Jezus neemt drie discipelen apart. Drie discipelen die wel vaker behoorden tot de inner circle. De discipelen die wel vaker bijzondere momenten mochten meemaken, Petrus, Jacobus en Johannes, ook al in de hof van Gethsemane. Drie discipelen die zich, ja, nauwer rondom Jezus bevonden. En zij worden meegenomen op de berg om een geweldig moment mee te maken. En je merkte aan alles wat er gebeurt op die berg, dat het werkelijk waar een geweldig en heerlijk moment is. Je ziet het al gelijk als ze boven komen. Ze komen boven op die berg aan, en voor hun ogen wordt Jezus, die daar net nog gewone kleren aan had, een jurk of iets anders, Jezus wordt voor hun ogen van gedaante veranderd. En Jezus is niet langer meer, ja, die rabbi, die menselijke rabbi, maar Jezus krijgt voor hun ogen een wit kleed aan. Witte kleding. En dan niet zomaar kleding, maar kleding die straalt. De grondtekst staat, ja, het woord voor stralen, zoiets als ja, licht dat door een diamant doorbreekt of zo. Iets wat, ja, wat geweldige uitstraling heeft. Prachtige kleur. Schittering. Jezus voor hun ogen verandert. Andere kleren, wit. En ja, er gaat een bepaalde kracht, een bepaalde straling van uit. En die kleren van Jezus zijn zo wit geworden, schrijft de evangelist Marcus, dat niemand op aarde zulke witte kleding kan maken. Ze hebben nog nooit zulke witte kleding gezien. Adembenemend. Er kan geen professionele wolbewerker aan tippen. Merkt het verband ook met het Bijbelboek Openbaringen, waar het ook gaat, of regelmatig gaat, over witte kleding. Jezus krijgt voor hun ogen een hemelse uitstraling. Hij krijgt hemelse kleding aan. En de discipelen merken aan alles, dit is niet meer, ja, een gewone Jezus, maar dit is iemand waar goddelijke majesteit van uitgaat. Heerlijkheid. Heiligheid. Geweldig. En of dat nog niet genoeg is, verschijnen vervolgens twee mannen. Opeens uit het niets zijn er op die berg twee mannen aan het praten met Jezus. En als de discipelen goed kijken, dan zien zij dat die twee mannen, dat dat bekende figuren zijn. Hoe ze die hebben herkend, weten we niet. Maar ze herkennen hen. Waarschijnlijk niet eens lichamelijk, maar dat het gewoon duidelijk wordt in hun verstand. Dit zijn Mozes en Elia. Twee beroemdheden uit Israël. In onze tijd zouden we zeggen celebrities. Bekende mensen. Mensen die je wel eens wil ontmoeten in het leven. Het ging natuurlijk voor heel veel Joden niet. Maar iedereen dacht met weemoed terug aan die grote namen. Zoals Mozes en Elia. Ja, de bemiddelaar van God. De zachtmoedigste man op de aarde. En Elia, die grote profeet. Meegenomen naar de hemel. Wauw. Ze verschijnen op de berg met Jezus. En ze laten zien in de manier waarop ze met Jezus praten. Als je dat bekijkt in de grondtekst, dan staat er eigenlijk dat ze, ja, als een soort ondergeschikte praten met Jezus. Ze laten eigenlijk zien als beroemdheden, als celebrities, dat Jezus toch wel boven hun staat. Ze zijn in gesprek met hem. De twee beroemdheden in gesprek met Jezus. En Petrus die merkt het, die voelt het aan. Dit is bijzonder. Dit is geweldig wat hier gebeurt. Dit is een hemels moment. En Petrus, ja, een beetje van slag als hij is. Ja, hij weet toch wel wat hij wil. Hij wil dit moment vasthouden. Hij wil dat Mozes en Elia langer blijven en dat hemelse moment er langer is. En hij zegt tegen Jezus, Heere, het is goed dat we hier zijn. Ja, Petrus is een beetje in de war. Hij is een beetje bevreesd, een beetje angstig. Hij weet ook niet goed wat hij moet zeggen. Hij zegt, ja, hij zegt maar, het is goed dat we hier zijn. Ja, natuurlijk, anders had Jezus hem niet meegenomen. Natuurlijk is dat goed, maar Petrus weet niet wat hij zegt. En vervolgens zegt hij, laten we drie tenten maken. Voor ieder eentje. Kun je mooi hier overnachten. Hebben we ons eigen kampje op deze berg. En dan kunnen we de hemel iets langer op de aarde houden. Of althans op de berg. Petrus weet wel wat hij wil. Hij wil dat moment, dat hemelse heerlijke moment vasthouden. Petrus krijgt alleen geen antwoord. Nou ja, in plaats van dat hij een duidelijk antwoord krijgt, of tenminste een mondeling antwoord, komt er een wolk die hen overdekt. En dat is eigenlijk het derde grote moment wat daar gebeurt op die berg. Er komt een wolk over die berg, een wolk die hen overschaduwt. Er zit ook wel een woordspeling in, woordgrapjes zou je kunnen zeggen, want Petrus die vroeg om een tent. Overdekking. En er komt een wolk die hen overschaduwt. Een soort dakbedekking. En die wolk die doet natuurlijk denken aan de woestijnreis, aan de Sinaï ook. Mozes, Sinaï, wolk, stem, zijn allerlei verbanden. Maar in ieder geval, er komt daar een wolk boven die berg en uit die wolk klinkt een stem. En iedereen die daar aanwezig is, weet zeker, dit is Gods stem. Dit is de stem van de Allerhoogste. En die stem uit die wolk die zegt, dit is mijn geliefde zoon. Hoort hem of luister naar hem. En vervolgens is het allemaal voorbij. Opeens is alles voorbij. Meegenomen de berg op. Geweldige momenten. En patsboom. Het is allemaal over. Voorbij. Plotseling keken de discipelen om hen heen, om zich heen. En toen ze om zich heen keken, was iedereen verdwenen. Wolk weg, Mozes en Elia weg, Jezus gewone kleding aan. En het was allemaal weer gebeurd. Het lag achter hun. Gemeente, het moment op de berg is een heerlijk moment. Een moment wat veel discipelen niet hebben meegemaakt, de meerderheid. Een moment waar u en jij en ik misschien naar verlangen, maar wat wij waarschijnlijk niet meemaken in ons leven. Een groot moment in de geschiedenis. En wij verlangen er misschien ook wel op onze beurt naar. Net als Petrus een beetje dat gevoel had van, dit wil ik wel vasthouden. Verlangen wij ook wel naar van die grote, van die heerlijke momenten, toch? Hoeveel christenen in onze tijd, maar niet alleen christenen, zoeken naar een hemelse beleving. Zoeken naar een moment in hun leven waarop ze het gevoel hebben, hier raakt de hemel de aarde. Hoeveel van ons hechten niet grote waarde aan een bijzondere ontmoeting met de Heer, of misschien met iemand die in zijn leven de Heer heeft gekend? Je hoort het vaak, mensen die met weemoed terugdenken aan hun opa of hun oma, of aan een vriend of vriendin, aan een dominee in hun leven. Iemand waaraan ze geestelijk gezien grote waarde hechten. En als ze die nog een keer zouden kunnen ontmoeten, dat zou toch geweldig zijn? Hoeveel kerken en hoeveel evenementen, hoeveel conferenties spelen niet in op het verlangen van mensen, ja, om een bijzondere ervaring te hebben. Om zich, ja, als het ware, om een extase mee te maken. Waarin ze, als het ware, ja, een soort van op een berg gevoerd worden. En daar een geweldig moment mee maken. En plotseling was het allemaal over. Het was ook zo weer gebeurd. En daar stonden de discipelen weer. Met hun voeten op de aarde. Dat zal de hele tijd al wel gestaan. Maar figuurlijk gezien dan. Ze waren gewoon weer in het aardse. Jezus had gewoon weer zijn aardse kleding aan. De discipelen waren teleurgesteld. Zij hadden graag in dat moment gebleven. En als ze dan samen de berg aflopen, dan vragen ze nog aan Jezus. Ja, Jezus, was dit dan niet het moment waarop, ja, uw koninkrijk zou komen? We hebben toch Elia gezien? Maar Jezus zegt dan tegen hun, als ze dat allemaal hebben meegemaakt, zegt Jezus tegen hun, in de eerste plaats, jullie mogen hier niet over praten. Het is niet de bedoeling dat je straks de wereld ingaat en dat dit verhaal de boventoon gaat voeren. Dat je dit gaat vertellen tegen Jan en allemaal. Waarom niet? Dat is toch een mooi moment. God de Heer, God de stem. Mozes en Elia bestaan echt. Ik heb ze gezien. Waarom niks vertellen? Maar Jezus zegt erbij, pas na mijn dood en opstanding, pas na Golgotha en Paasmorgen, mogen jullie hier nog wat over zeggen. Jezus bedoelt te zeggen, als dan dat grote heerlijke moment voorbij is, bedoelt Jezus te zeggen, dit heeft eigenlijk niet zoveel waarde voor een ander. Wat straks wel waarde heeft, is Golgotha, is Paas. Het evangelie, het geloof, is niet gebaseerd op geweldige momenten in je leven. Op een vervoering, op bijzondere gebeurtenissen. Maar het evangelie is gebaseerd op Golgotha, op Jezus, lijden, sterven, dood en opstanding. Daar moet het straks over gaan, zegt Jezus eigenlijk. En ik wil niet dat je nu allerlei mooie verhalen gaat vertellen in de wereld, over geweldige ervaringen, en dat straks het kruis niet meer aan bod komt. Nee, straks na Pasen mag je nog iets over zeggen. De praktijk heeft geen enkele, nou alleen Petrus heeft in zijn brief nog één zinnetje eraan gewijd. Aan dat hele moment van die berg. Maar verder hebben de discipelen telkens weer opnieuw verkondigd in de wereld. Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus Christus opgestaan uit de dood. U begrijpt wel vanavond, als je verlangt naar bijzondere momenten in je leven, als je daarin zoekt, in jouw ervaring, wat in onze tijd heel erg aantrekkelijk is, als je daarin zoekt, zegt Jezus ook vanavond tegen u, jou en mij, daar moet je het niet over willen hebben, daar moet het niet over omdraaien in je leven. Het moet draaien om Golgotha, om het kruis. Daarom ook de lijdenstijd, om daar weer op gericht te zijn en te raken. Op zijn lijden en sterven en zijn opstanding. Gemeente, de titel, de berg van de verheerlijking, of de verheerlijking, ja, is op zich een goede titel, omdat het wel een heerlijk moment was. Maar u merkt wel, tegelijkertijd doet het eigenlijk niet helemaal recht aan wat hier gebeurt. Het draait namelijk, ja, dat merkt u wel, het draait eigenlijk niet zozeer om een geweldige ervaring. De berg van de verheerlijking, of de verheerlijking, heeft een bepaald doel. Dat is misschien nog wel het belangrijkste aan heel deze geschiedenis, deze gebeurtenis. God laat dit moment gebeuren om een bepaalde reden. Dit hemelse moment betekent iets. Het wil iets zeggen. Nou, wat dan? Nou, aan het begin staat er, hoofdstuk 9 vers 2, na 6 dagen nam hij zijn discipelen apart. Nam hij die 3 apart. Na 6 dagen. En die 6 dagen, die hebben dan weer verband met wat er eerder is gebeurd natuurlijk. Wat we samen ook hebben gelezen. 6 dagen nadat Petrus zijn belijdenis heeft uitgesproken. U bent de Christus. Maar niet alleen 6 dagen na die belijdenis, maar ook 6 dagen nadat Jezus had verteld en had uitgelegd, ik ga veel lijden, ik moet verworpen worden en ik moet sterven. En ik zal opstaan. 6 dagen nadat Petrus Jezus had bestraft en had gezegd, daar wil ik niet van horen, ik wil niet horen over lijden en sterven. Dat past niet in mijn evangelie, in mijn koninkrijk. 6 dagen nadat de Heer Jezus Petrus had bestraft en had gezegd, ga weg achter mij Satan. 6 dagen nadat de Heer Jezus had gezegd, wie achter mij aan wil komen, moet zijn kruis op zich nemen, zichzelf verloochenen. Moet zijn leven verliezen om het te behouden. Dat is de reden van de berg van de verheerlijking. Dat is waarom dit moment nu gebeurt. Vanwege het probleem van het lijden van Christus. Vanwege de weerstand die de discipelen daartegen hadden, gebeurt nu dit moment. En dat kunt u aan alles merken wat op de berg gebeurt. Verzin het niet zelf, maar het is aan alles merkbaar. Jezus, die neemt ze mee op de berg, wordt voor hun ogen veranderd. Waarom zou dat zo zijn? Waarom zou Jezus iets laten zien van zijn goddelijke heerlijkheid en majesteit? Dat heeft te maken met het feit dat Jezus was begonnen over zijn lijden en sterven. Jezus wil eigenlijk laten zien, ik ben geen doemdenker. Ik denk niet dat het allemaal op een mislukking uitloopt of zo. Het is niet dat ik denk, nou ja, het loopt verkeerd af, ik ga lijden en sterven. Jezus laat er op die berg zien, ik hoor bij de hemel. Ik hoor bij de Vader. Ik ben zijn zoon. Ik ben God, vol van majesteit en glorie. En wat wil dat zeggen? Die lijdensweg is geen noodzaak voor mij. Ik kan kiezen wat ik wil. Ik kan er ook voor kiezen om niet te gaan lijden en sterven. Het is geen doemdenk. Maar ik kies er heel bewust voor. Dit is mijn weg. Dit is de weg die ik zal gaan. En dan verschijnen daar Mozes en Elia. Waarom die twee? Heel eenvoudig. Omdat de een de wet vertegenwoordigt en de ander de profeet. Mozes als de man van de geboden. Elia als de man van de profeten die het volk Israël weer op de juiste weg wilde brengen. Maar allebei hebben zij onder hun ogen zien gebeuren dat het volk Israël keer op keer afdwaalt. Het volk Israël als mislukt project, om het zo maar te zeggen. Het volk dat niet wilde luisteren, niet wilde wandelen in de wegen van de Heer. En deze mannen, Mozes en Elia, hebben beide uitgezien naar de grote profeet, Deuteronomium 18 bijvoorbeeld. De profeet die komen zou. De grote verlosser, de Messias, die zijn volk zou moeten gaan verlossen van de zonde en in hun hart, in hun binnenste, een nieuw hart zou moeten geven. Uit Lucas weten we waar dat gesprekje over ging. Het gesprekje tussen Mozes, Elia en Jezus. Lucas 8 staat zo mooi, zij spraken met hem over zijn heengaan, over wat hij volbrengen zou op Golgotha. Mozes en Elia, een gesprek met Jezus over zijn lijden. We weten niet waar het gesprek over gegaan is. Maar het zou goed kunnen zijn dat ze tegen Jezus gezegd hebben, ja, u moet die weg gaan. Het volk heeft u nodig. Dit is de weg waar we naar uit hebben gezien. Dit is de verlossing waar we op hebben gehoopt. Misschien hebben ze Jezus wel bemoedigd. Ze hebben het in ieder geval gehad met hem over zijn lijden. En tenslotte gemeente, ik zei al dat die berg van de verheerlijking in het teken staat van het lijden van Christus. De weg die hij moet gaan. En de weerstand van de discipelen tegen het lijden. En dat komt nog het meest duidelijk tot uiting in de stem van God zelf. En als die wolk daar verschijnt op de berg en de stem klinkt, dan is daar iets bijzonders mee aan de hand. Want die stem hebben we eerder gehoord in Marcus. Marcus 1, u kent de woorden misschien wel uit uw hoofd. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Maar wat is het verschil tussen Marcus 1 en Marcus 9? Het was mij ook nog nooit opgevallen, totdat ik deze preek voorbereid. Dat is het voordeel als je predikant bent of voorganger. Maar wat is het verschil tussen Marcus 1 en Marcus 9? In Marcus 1 zegt God vanuit de hemel, God de Vader, spreekt hij rechtstreeks tot God de Zoon. In Marcus 1 is er direct contact tussen de Vader en de Zoon, spreken ze tegen elkaar. En zegt de vader tegen de zoon, u bent mijn zoon. Markus 9 is het anders. Markus 9 verschijnt de wolk aan de hemel. En spreekt de vader tot, vult u het maar in, de discipelen. Hij spreekt tot de drie discipelen die daar aanwezig zijn. En God de Vader zegt tegen die drie discipelen. En moet u eens inbeelden dat u daarbij bent. Dat u daar ook zit. En u hoort vanavond ook de stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Waarom gebeurt dit moment op de berg? Het is een terechtwijzing. Een goddelijke correctie op de discipelen die niet wilden weten van het lijden van Christus. De discipelen die weerstand boden en die zelfs Jezus durfden te bestraffen. En nu zegt de Vader, God zelfs, rechtstreeks tot die drie discipelen, Petrus inclusief. Dit is mijn zoon. Je hebt hier te maken met mijn zoon, mijn geliefde. Je kan hem niet zomaar tegenspreken. Dit is mijn zoon. Luister naar hem. Als hij zegt dat hij gaat lijden. Als hij zegt die weg moet ik gaan. Het zal allemaal gebeuren. Dan heb je gewoon te luisteren. Dan moet je gehoorzamen. Ook als hij spreekt over moeilijke dingen als kruis dragen en je leven verliezen. Het moment op de berg is een heerlijk moment, maar het is een verheerlijking van de lijdende Christus. Hij wordt centraal gesteld, je moet naar hem luisteren. En zijn weg is de goede weg. Gemeente, ik begon de verkondiging aan het begin met het feit dat wij het moeilijk vinden. En ik spreek maar over wij, mijzelf inclusief. Om stil te staan bij pijn en verdriet. Kan te maken hebben met opvoeding hoor. Met onze geschiedenis. Met onze cultuur. Vroeger werd je niet gevraagd hoe je je voelde. Vroeger werd je niet gevraagd of je iets moeilijk vond. Na de oorlog was het opbouwen. Iedereen had pijn en verdriet. En wat had het voor zin om er samen over te praten? Samen te neergeslagen te zijn. Vroeger moest je hard werken. Je moest gewoon doorgaan. In het Gronings, ja, ik spreek me niet Gronings uit, maar dan zeggen ze kop ervoor. Niet zeuren, niet klagen, niet huilen. Maar gewoon verder gaan. Kan niet zijn voor cultuur, van opvoeding. Maar het is breder dan dat. Het is niet alleen iets van de Groningse cultuur. En dat is misschien voor vanavond, misschien voor ons, voor jullie ook, een geruststelling. Het is breder onder de mensheid. Een mens vindt het moeilijk om stil te staan bij pijn en verdriet. Een mens wil het liefst kracht, stabiliteit. Een mens wil het liefst winnen. De eindstreep behalen. Niet opgeven, niet neergeslagen raken. We kijken op televisie of het voetbalveld of waar dan ook. We kijken het liefst naar degene die wint. Verliezen doet pijn. En Jezus neemt nu zijn discipelen apart gemeente. Groningers. Of niet. Ook ikzelf. En Jezus neemt discipelen apart en dus ook ons. En hij laat hen dat moment meemaken. Om te horen van de Vader. En van alle anderen. Ook van Mozes en Elia. En Jezus zelf. Lijden hoort erbij. Als je Jezus Christus navolgt. Als je in hem gelooft. Dan is pijn en verdriet. Dan is gebrokenheid onderdeel van je leven. En van je geloof. Pijn spreekt het geloof niet tegen. Maar het hoort erbij. Een paar dagen geleden begon onze oudste zoon over het lijden van Jezus. Hij is 3 jaar, hij krijgt al wat van mee. En hij zat 's morgens bij de ontbijttafel wat verdrietig voor zich uit te kijken. En toen begon hij tegen mij: verdrietig toch dat Jezus is overleden? Ik zei: ja, dat is verdrietig. Ja, de discipelen die waren ook verdrietig, hè? Ik zei: ja, die waren ook verdrietig. Hij zei: ja, en boer Boris, die is ook verdrietig, hè? Boer Boris is een figuur uit kinderboekjes. En hij ging maar verder over allerlei mensen die verdrietig waren. Ik merkte aan mezelf, hij was ook verdrietig. Ik merkte aan mezelf, terwijl hij al die vragen stelde, ik telkens moest zeggen: ja, ook verdrietig. Dat ik dacht: ja, hoe komen we hieruit? Kunnen we hier misschien nog een draai aan geven? Misschien toch maar beginnen over de opstanding. Dat is wel aardig zware kost, toch? Voor een klein kindje van 3 jaar. Wij vinden verdriet moeilijk. En als je in de lijdenstijd bent, en je hoort het, je staat er weer stil, dan kun je soms een beetje zwaarmoedig van raken. En dan zoek je misschien een uitweg. Paas, opstanding. Of een andere manier. De pijn van Jezus, dat is moeilijk om bij stil te staan. Helemaal als je beseft dat Jezus die weg gaat van verworpen worden. Onze Messias, onze held, verworpen worden. Doodgaan, sterven. Vanwege onze zonde. Dat is geen mooi verhaal. Het is geen verhaal waar je blij van wordt. Vanwege onze zonde. Dat maakt het ook nog eens persoonlijk. Vanwege mij moest u daar sterven. Ging u verliezen. Verloor u uw leven. Het is om verdrietig van te worden. En dat verdriet mag er zijn. En deel het ook maar met elkaar. Wat verdrietig, toch? Zeg het maar tegen je kind of tegen wie dan ook. Ja, dat is verdrietig. Het was ook vanwege mij. Jezus sterven. Het gaat niet alleen over het lijden en sterven van Jezus. Het gaat ook over het lijden en sterven van ons. In de navolging van Jezus. Dat hoort bij het geloof. Hoort er helemaal bij. Als je Jezus gaat navolgen, komt pijn, verdriet, ellende in je leven. Sterf je aan jezelf, dat doet pijn. Moet je iedere keer weer horen. Ja, het draait niet om jou in je leven. En jouw wil doet er niet ten diepste toe. Maar Gods wil. En iedere keer weer opnieuw merk je aan alle kanten. Ja, ik word eigenlijk onder kritiek gesteld. En God moet verheerlijkt worden. Ga tegen ons in. Jezelf verloog, je leven verliezen. Doet pijn. Maar het hoort bij de navolging van Christus, ook voor u, voor jou, voor mij. Als je het zo allemaal aanhoort vanavond, kun je denken dat het evangelie best wel een beetje een zwaarmoedig verhaal is. Misschien raak je er ook wel verdrietig van. Maar er zit toch een troost in. Er is toch iets in deze tekst wat geweldig troost. Wat bemoedigend is. Aan het einde klinkt het haast als een grote teleurstelling. En ze keken om zich heen, op de berg, en ze zagen niemand meer dan Jezus alleen. En zo heeft het waarschijnlijk ook gevoeld voor de discipelen. Jezus, de gewone Jezus althans, die blijft met hen over en ze dalen weer af naar beneden. Je merkt het aan alles. Ze hebben op die berg een hemelse moment meegemaakt en ze dalen mee op naar beneden. Gewoon weer het aardse leven in. De wereld met die puinzooi, gebrokenheid, met die moeite, met die tegenslag. En straks ook Jezus aan het kruis. Ze dalen mee af naar beneden. Maar er zit wel geweldige troost in. Want wie gaat er met hen mee? Jezus. Jezus gaat niet mee, hij gaat voorop. Jezus die had kunnen achterblijven in de hemelse heerlijkheid. Die heeft laten zien, ja, ik hoor eigenlijk daar thuis. Ik kan eigenlijk voortdurend die momenten meemaken als ik wil. Maar Jezus die daalt voorop af. Hij gaat voor hen uit, hij neemt hen mee naar beneden. En hij laat daarmee zien, ik ga voorop. Ik ga als eerste lijden en sterven. En daarin zien we de vastberadenheid van de zaligmaker. Zie je zijn liefde voor zondaren. Zo vastberaden dat terwijl zijn eigen discipelen er niks van wilden weten, er ook niks van begrepen wat hij ging doen, hij toch voorop ging dwars door die wereld op weg naar het kruis. Dat was zijn doel. Om daar de toorn van God te ondergaan. Dat is pas een troost, toch? De zaligmaker gaat voorop. Hij loopt niet ergens achteraan, maar hij gaat voorop. Om als eerste te sterven en ook erop te staan. Maar niet alleen dat, maar in die woorden. En Jezus bleef alleen over, zit ook nog een andere troost. Als de discipelen de wereld ingaan, afdalen naar beneden, dan is Jezus met hen. En dat is ook wat Jezus heeft beloofd aan het einde van zijn leven. Wat hij met daden heeft laten zien, maar wat hij ook met een belofte heeft beloofd. Eind van Matthäus. Als jullie straks die wereld ingaan om het evangelie te verkondigen, ja weet dan, komt echt wel lijden en verdriet op je pad. Ze hebben ook allemaal geleden, de discipelen. Ook heel concreet, hun aardse lichaam is afgebroken. Maar Jezus belooft het. Ik ben met jullie, tot aan de voleinding van de wereld. Ik laat mijn volgelingen niet in de steek, maar ik blijf erbij. Ik daal altijd mee af, waar je ook bent. Ik daal mee af in de diepste sores. En ik ga met jou ten onder, om ook weer met jou op te staan. Paulus die gebruikt dat beeld ook in 2 Korinthe 4. En dan zegt Paulus, ja wij zijn kwetsbare mensen. En we verlangen misschien wel naar een sterk lichaam. We willen misschien krachtig zijn. Maar dat is niet onze kracht, zegt Paulus. Onze kracht zit van binnen. Het evangelie van Jezus. En wij worden in dit leven voortdurend aan de dood overgegeven. Wij sterven voortdurend. Waarom? Ja, omdat het enerzijds zorgt voor zelfverloochening, voor sterven aan onszelf. Maar anderzijds, zodat Christus ook in ons opstaat, zodat zijn leven in ons sterk wordt en openbaar wordt. We sterven voortdurend, om ook weer met hem op te staan, met hem te leven. Wat een troost toch, gemeente. Christus, die wijst zijn discipelen eigenlijk terecht op de berg. Die lijdensweg, dat is de weg die ik moet gaan. En ook die jullie zullen moeten gaan als je achter mij aankomt. Maar laat ook zien, aan het einde van deze geschiedenis, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft de moed niet te verliezen. Want ik ben voorop gegaan, gestorven en weer opgestaan. Maar ik ben ook met je. In al je dagen, alle momenten dat je het moeilijk hebt en niet meer zo zien zitten. Tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden. Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u. Wij danken u, Heere, dat u vanavond ook tot ons een woord van correctie hebt gesproken. Niet alleen een woord van correctie, maar ook een woord van bemoediging en troost. Heere, de lijdensweg was de weg die u moest gaan. Om de wereld verlossing te bieden van zonde. Om de mensheid te kunnen verlossen van zonde. Van een gebroken relatie met u. En u bent hier weggegaan, vastberaden. Moedig. Met het oog op zondaar. Om hen zalig te kunnen maken. Heere, wat een troost. Dank u wel, Heere, dat u bij ons wilt zijn. Ook als wij lijden. Juist ook voor uw naam. Heere, dan bent u met ons. En dan geeft u ons kracht. Dan maakt u het evangelie in ons openbaar. Dan leren we uw evangelie dieper verstaan en te leven uit de kracht van uw opstanding. Heere, dank u wel daarvoor. En geef, Heere, dat wij discipelen van u mogen zijn. Dat we die weg achter u aan zullen gaan. Ook al is dat geen weg die in de aanbieding ligt in de winkels van de wereld. Maar Heere, werk het in ons hart door uw Heilige Geest. Dat we die weg achter u aan zullen gaan. De weg van zelfverloochening, van lijden en sterven aan onszelf. Heere, en troost ons dan met uw nabijheid en met uw leiding. Zegen ons zo, Heer, als we de week ingaan. Geef, Heer, dat we ook, ja, uw leven daardoor mogen uitstralen in onze omgeving. Dat mensen aan ons mogen zien. Ja, hij maakt toch wat moeilijke dingen mee. Ja, misschien is hij wel alleen. Door zijn geloof. Maar dat mensen zullen merken dat onze kracht niet is uit onszelf, maar uit u. De levende, de God die de dood heeft overwonnen. Heere, zegen ons zo. Wees bij de gemeente hier. U weet waar we vandaan komen, wie we zijn. Zegen ons, Heer, in de nood, in de pijn die wij hebben. En geef, Heer, dat we van u kracht en troost ontvangen. Heere, wij bidden u, in bijzonder ook voor het Oekraïense volk, dat nu al 2 jaar gebukt gaat onder oorlog, onder pijn, verdriet, gemis van geliefden, onder onzekerheid, voortdurende angst voor bommen en kogels en wat dan niet meer zijn. Heere, wij bidden u, wees u bij hen, ontfermt u zich over hen, geef hen bevrijding. We bidden u ook voor Rusland, Heere, dat ze terug mogen gaan naar hun eigen land, tot inkeer zullen komen. En dat ze vergeving zullen vragen voor al het leed. En hun hart zacht zal worden. We bidden u ook voor de Oekraïners dat ze niet haatzuchtig zullen zijn en vol wrok. Maar ook, die bijzondere liefde van u mogen ontvangen. Heer, zo bidden u ook voor andere oorlogshaarden in de wereld. Er is zoveel wat speelt hier. Er is ook nog veel moois. Ja, natuurlijk. U heeft deze aarde gemaakt. Er is ook nog veel moois in schepping onder mensen. Maar er is ook zoveel ellende en verdriet. En daarom bidden we ook, Heer, op deze zondag. Ja, gedenk ons, Heer, naar uw barmhartigheid. Zie op ons in gunst van boven. Wij bidden u, kom met uw engelen op de wolken. Kom, Heere Jezus, en verlos de aarde van al het zuchten, van het geweld, van alle zonden. En vernieuw ons voor eens en voor altijd. Heere, daar zien we naar uit. En geef dat we in die verwachting mogen leven. Zo dank u, Heere, voor deze zondag. En bid u ook om een goede nacht. En dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We zingen tenslotte gezang 183, waar we ook al van hebben gezongen. En nu zingen we vers 5, 6 en 7. zegen met de zegen ben. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij, al de eer. Amen.